Gemeente namens de kerkraad deel ik u mee dat aanstaande zondag in beide diensten u hoopt voor te gaan dominee R. Kok uit Damwoude. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar uit de 36e psalm, het tweede vers, psalm 36... Vers 2, uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren uit de brief van Paulus aan de Galaten, het 5e hoofdstuk. Galaten 5. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Ziet ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom aan een iegelijk mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liept wel, wie heeft u verhinderd ter waarheid niet gehoorzaam te zijn? Dit gevoel is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat gij niet anders zult gevoelen, maar die u ontroert zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd, och, of zij ook afgesneden wierden die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in 1 woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. En ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees, en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Gemeente, wij willen vanmorgen nog eenmaal stilstaan bij het vierde gebod van Gods heilige wet. We hebben daar al tweemaal bij stilgestaan en Gods woord beluisterd, zoals dat in het vierde gebod tot ons komt, daarbij onze Heidelbergse catechismus ter hand nemende. Ik wil met u nog een keer die 38e zondag van onze catechismus lezen. Dat is vraag en antwoord 103. Ik lees u de hele zondag nog een keer, maar de nadruk in de prediking valt op het laatste deel van deze zondag. Wat gebiedt God in het vierde gebod? Eerstelijk dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En dat ik inzonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastiglijk komen, om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Ten andere dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, de Heere door zijn geest in mij werken laten, en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Laten wij eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. En dan willen we in onze gebeden voorbeden doen voor zuster van de Steenhoven, die niet gezond is en die ook voor onderzoek steeds naar de dokter en naar het ziekenhuis moet. En dankzegging willen wij doen voor de familie Hamelink. Deze dagen, vandaag precies, mogen ze gedenken, broeder en zuster Hamelink, dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken. Heren, we zoeken uw heilig aangezicht, nu wij in dit morgenuur samen vergaderd mogen zijn in dit kerkgebouw. En nu wij op deze plaats weer mogen horen wat van uwentwege tot ons gesproken zal worden. We danken u ervoor, heren, dat u het ons weer geeft, dat u ons het voorrecht weer vergunt, dat we in rust en vrijheid ons mogen stellen onder de boodschap van uw genade. Dat we weer onderwijs mogen ontvangen uit de schriften en dat ook in dit morgenuur uw heilig gebod in al zijn breedte en in al zijn wijdte, in al zijn diepte en in al zijn rijkdom weer tot ons mag komen. We hebben meerdere malen stil mogen staan, heren, in de afgelopen weken en maanden bij uw goddelijke getuigenissen, bij uw inzettingen, die gij gegeven hebt, een wet om naar te leven, waarin gij de mens, allereerst het volk Israël, maar toch ook ons tot op de dag van vandaag toe uw heilige wet bekend maakt, uw heilige wil, opdat wij zouden weten wat gij van ons vraagt. En we hebben meerdere malen al stilgestaan bij het feit dat de wet ontdekt aan onze zonden en ongerechtigheden en dat de wet ons schuldig stelt, ons schuldig verklaart, ook het vierde gebod, heren, als gij ons voorhoudt dat we de Sabbatdag zullen gedenken, opdat we die dag zouden heiligen. Ach, hoeveel Sabbatdagen zijn er al voorbij gegaan zonder dat we die dag geheiligd hebben, zonder dat we die dag gedacht hebben. Hoeveel zondagen zijn er in ons leven al gepasseerd die niet aan hun doel hebben beantwoord. Zondagen die wij geschonden hebben, heren, door ongehoorzaamheid aan uw heilig gebod. zondagen die voorbij zijn en die niet meer terugkomen. En even zoveel gelegenheden hebben we daarin ontvangen en niet gebruikt om het heil van onze onsterfelijke ziel te zoeken en bezig te zijn in de dingen van uw dienst en koninkrijk. Ach Heer, en zo stelt ook dit heilige gebod van uw wet ons schuldig. En we kunnen niet ontkomen aan de erkentenis en aan de belijdenis. Wij hebben gezondigd. En dan niet alleen op dit punt, maar op zoveel punten. Als wij de 10 geboden van uw heilige wet elke zondagmorgen weer horen, lezen, dan is het steeds toch weer zo, Heere, dat al die geboden ons schuldig stellen. O, doe ons buigen voor u in oprechte erkentenis van zonde en schuld. En doe ons oprecht belijden, Heere. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En dan hebben wij niets, Heere, wat we u op deze zondagmorgen kunnen aanbieden als iets wat u de Heere wel behagelijk is. Zelfs onze beste werken, zo moeten we het belijden, zijn nog onvolkomen en met zonde bevlekt. En datgene wat er dan door genade mag zijn in het leven van uw kinderen als vrucht van het werk van uw Heilige Geest, dat is zo ook nog weer door de zonde aangetast, dat het op zichzelf ongeschikt is om ons voor u een grond van bestaan te geven. En daarom, Heere, we komen tot u en mag het onze beleving zijn, we komen tot u in onze schuld. En als wij u dan toch naderen in het gebed, dan is dat, Heere, met de bede dat u ons genadig wilt zijn. Dat u ons wilt aanzien in de Heere Jezus Christus. En dat u ons omzijnentwil ook nu weer wilt gedenken. En dat u ook nu weer in ons midden wilt zijn zoals u dat meer dan eens geweest zijt. En dat u ook nu zelf weer aan het woord van uw genade getuigenis zou willen begeven. En dat gij mede wilt werken door uw Heilige Geest. En zo de prediking ten zegen wilt stellen. Heere, doe het niet om onzentwil, maar neem redenen uit uzelf. En geef door uw genade dat deze zondag een gezegende mag zijn. Heere, geef dan dat we inderdaad verstaan mogen dat ook omtrent deze dag uw heilig gebod gesproken is. Het gebod dat ons zegt, gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. En mag het inderdaad een dag worden, Heere, waarin wij bezig mogen zijn met de dingen des Heeren. Waarin we onze ziel mogen oefenen in de verborgenheden van het geloof. Mag het een dag zijn waarin wij u mogen ontmoeten, waarin we uw stem mogen verstaan, waarin we ervaren mogen, Heere, dat gij altijd nog dezelfde zijt die waar maakt wat u toegezegd hebt. Ik zal mijn volk verblijden in mijn bedehuis. Heere, geef dan voor ons allen dat het een gezegende dag en ook vanmorgen een gezegende uren mag zijn. En dat we het mogen ondervinden, Heere, dat gij aan ons gedenkt. Ach, we hebben het niet verdiend, maar doe het om Christus wil. En wil zo geven, Heere, dat uw woord werken mag. Dat uw woord heerschappij mag hebben voor het eerst of bij vernieuwing. Dat uw woord tot bekering mag brengen. Dat uw woord mag ontdekken. Dat uw woord ook mag vertroosten en vermanen. En dat het woord dan alles mag doen, Heere, wat nodig is, opdat een ieder, zoals we vanmorgen hier in uw huis zijn, of zoals we meeluisteren, verbonden met dit kerkgebouw door de kerktelefoon, dat we het allemaal mogen ondervinden, dat u ons een persoonlijke zegen geven wilt. Heren, we dragen zo aan u op allen, ook allen die met ons niet naar uw huis konden komen. Bijzonder zuster van de Steenhoven in haar zieke dagen. Heren, zou u haar willen gedenken, zou u haar ook willen genezen en zou u uitkomst willen geven? En wilt u het wel maken, Heren, naar lichaam en ziel? En we bidden voor alle zieken en voor alle die het moeilijk hebben en voor alle die beproefd worden. En voor alle die een weg van moeite moeten gaan. Heere, laat u niet onbetuigd. Maar kom erin mee en bewijs uw genade. Heere, we bidden u ook om uw zegen over de bediening van het sacrament van de heilige doop in deze kerkdienst. Een tweetal kinderen mag het teken en zegel van uw verbond ontvangen. Geef dat later ook in het leven van die kinderen nog tot zegen mag blijken te zijn. En geef nu ook vanmorgen bijzonder aan de ouders die hier hun kind ten doop houden. Alles wat zij nodig hebben. Laten ze op u de Heere mogen zien. En laat het een stil gebed en een stille verwachting in hun hart mogen zijn, Heere. Dat gij hen, ook wat de taak van de opvoeding van hun kinderen betreft, niet wilt vergeten. Maar dat u ze wilt schenken alles wat ze daarbij nodig hebben. Versier hen dan zelf met de vreze van uw naam. En wilt gij hen zelf bedienen uit de volheid van Christus door uw Heilige Geest. En maak zo ook de sacramentsbediening nog in het midden der gemeente tot een zegen. Heren, zo leggen wij onze noden voor u neer. Maar we mogen u ook onze dankzegging brengen. Dankzegging voor onverdiende gunstbewijzen en zegeningen. We delen er allemaal in minder of meerdere mate in. Het feit dat we mogen leven. Het feit dat we nog op deze aarde een plaats hebben. Het feit dat we onder de prediking van het woord mogen verkeren. Heren, dat is al bewijs van uw goedheid en van uw zorg. En dat zijn al even zoveel zegeningen. En dan zijn er soms ook nog bijzondere voorrechten. Zoals u dat geeft aan een echtpaar in het midden der gemeente die samen met hun kinderen mogen gedenken hoe gij hen 25 jaar lang hebt willen sparen met elkaar. Al die jaren door hebt u voor hen willen zorgen en u hebt hen willen leiden, u hebt hen willen gedenken. Heer, het was niet omdat zij daar recht op hadden. Wie zou er recht hebben op de zegeningen des Heren? Maar het was omdat u nog in gunst op hen wilde neerzien. Wilt u dat ook verder doen? En wilt u hen geven, Heren, dat ze met al de reden die er is tot dankbaarheid ook inderdaad bij u mogen terechtkomen. En dat zij u de Heren mogen verheerlijken voor de weldaden hen nog geschonken. Zegen de verkondiging van uw woord overal op deze dag. Sterk uw knecht en bekwaam gij ze, Heren. Alle die gij geroepen hebt en alle die gij gezonden hebt om de boodschap van uw genade uit te dragen. En maak het dan zo nog wel. Heere, laat Satans rijk worden afgebroken. En wilt ge uw koninkrijk doen komen in heerlijkheid. Tot roem van uw genade en tot beschaming van alles wat zich tegen u verzet en verheft. Hoor ons, Heer, in de wegneming van onze zonden. Scheld ons onze misdaan kwijt. O Heere, die vol ontferming zijt. Amen. Gemeente, ik ga u eerst het doopsformulier lezen in verband met het feit dat een tweetal kinderen der gemeente in deze kerkdienst het sacrament van de heilige doop zal ontvangen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt En daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon, dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel en als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en in hem en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de doopouders verzoeken op te staan. Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en u voorneemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, naar uw vermogen, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder en zuster Kater, zuster van der Sluis? En broeder van der Sluis, wilt u uw vrouw in deze taak terzijde staan? We mogen met elkaar, gemeente, vanmorgen weer getuigen zijn van het feit dat de Heere zijn verbond laat betekenen en verzegelen. En dat de Heere op deze manier zelf in het midden der gemeente de getuigenis aangeeft dat hij de genadige is. Want dat is het toch, en dat is toch de sprake die ook via de doopsbediening tot ons komt. Waar anders spreekt en getuigt het doopwater van. Is dat niet het symbool, is dat niet het teken van het bloed van de Heere Jezus Christus? En spreekt dat bloed van Christus dat vergoten is voor de verzoening van de zonden van schuldige mensen. Spreekt dat bloed van Christus dat geheel vrijwillig vergoten is. Niet van de grote genade Gods. En zo betuigt de Heere het ook in het zichtbare sacrament in het midden van de gemeente vanmorgen. Gemeente, dat hij de genadige God is. Zo moeten we hem leren kennen, als een genadig God. Dat is het wat we nodig hebben, genade. We zijn immers verloren zondaren. We zijn immers mensen die alles verbeurd en verzondigd hebben. We zijn immers mensen die schuldig staan en op weg naar het verderf zijn. Wij met onze kinderen. En daarom zal het ooit goed zijn en goed komen in ons leven. Dan hebben we genade nodig. Van de genadige God. Want nu laten we door datgene wat de Heere ons in het sacrament ook laat verkondigen, de vrijmoedigheid nemen om de toevlucht te nemen tot de troon der genade. En het de Heere zeggen voor onszelf en voor onze kinderen, het hem bidden, het hem vragen en smeken. Heere, bewijs ons, bewijs onze kinderen uw genade. Doopouders, dat speciaal wens ik u ook toe. U staat ervoor om de kinderen die God u gegeven hebt op te voeden, groot te brengen naar de eis van zijn verbond, in de wegen van zijn getuigenis. U hebt daar persoonlijk genade bij nodig. God geef het u te beleven dat alleen van genade geleefd kan worden. God geven u te verstaan dat wat we zojuist gelezen hebben niet alleen van uw kinderen geldt, maar dat het van alle mensen en van u als ouders ook geldt. Dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn. Waar dat, al is het maar enigermate verstaan wordt, daar wordt ook ruimte gemaakt voor genade, voor de onverdiende gunst van God. En als uit die genade geleefd mag worden, ach, dan gunnen we het ook een ander. En dan wel allereerst de kinderen die God ons heeft toevertrouwd. Mogen de God van alle genade zo in u werken, zo met zijn genade u regeren, opdat zo uw taak als ouders ook gemakkelijker gemaakt wordt. En opdat die taak ook gezegend mag worden, opdat u met uw kinderen, ieder persoonlijk en u als gezinnen, van de genade Gods mag leven. Gemeente, wij zingen uit de 105e psalm, het 5e vers na de doopsbediening. Psalm 105, vers 5.
Pieter Willem, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Willem Lodewijk Wietse, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Wij beëindigen deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit de 19e psalm, het 6e en het 7e vers. Psalm 19, het 6e en het 7e vers. Dus krijg ik van mijn plicht en weerhoud, o Heer, uw knecht.
Thank you.
De Heere heeft ons uit de 7 dagen van de week er 1 gegeven die een bijzonder karakter heeft. De dag des Heeren, die ook als de dag des Heeren moet worden gevierd, die moet worden besteed in de dienst des Heeren. En daartoe moet alle dagelijkse arbeid blijven liggen. En op die dag, die ene dag, worden wij geroepen tot bijzondere arbeid, tot geestelijke arbeid. We hebben er met elkaar bij stilgestaan. Maar behalve dat dat een dag is die een bijzonder karakter heeft en op een bijzondere manier beleefd moet worden, heeft, zo zegt onze catechismus en terecht, die sabbatdag, die rustdag ook nog een controle zoeken te brengen. De begeerlijkheden des vleeses zijn niet verzwakt en zijn niet op een achtergrond gebleven. Nee, nee, die zijn vaak nog zo sterk, die zijn vaak nog zo krachtig dat in het leven van Gods kind de klacht niet misplaatst is, die we uit de mond van de apostel Paulus horen. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik, ellendig mens. Is er dan helemaal geen verschil tussen een ongelovige en een kind des Heeren? Is er dan geen verschil tussen iemand die nog helemaal uit het vlees leeft en iemand die dan toch in beginsel de genade van de Heilige Geest heeft ontvangen? Jawel, er is wel verschil. Er is wel verschil, want een onwedergeborene, een vleeselijk mens, doet de zonde omdat dat in zijn natuur zit. Maar iemand die een kind des Heeren mocht worden, als die de zonde doet, dan doet hij dat niet meer omdat het in zijn natuur zit. Hij doet het, ook al heeft hij er zijn element niet meer in. Maar het is nog inderdaad die oude mens die nog overgebleven is. En soms wordt dan Gods kind door het kwaad verrast. Soms is het erger. Soms valt een kind des Heeren in de zonde nadat hij het ook overlegd heeft. Ik denk aan David, want dat was allemaal overlegd, nietwaar? Dat kwaad met Bathsheba. Dat was duidelijk over zijn geweten heen stappen. En dat was duidelijk de geboden Gods terzijde stellen en er niet naar willen horen. Dat was duidelijk moedwillig in de weg van het kwaad gaan. Waaruit blijkt dat inderdaad die vleeselijke begeerten vaak nog krachtig aanwezig zijn. En dat de oude mens niet dood is. En dat vooral als de lust en de begeerte erbij komt en als Satan dat vuur aanpoort, ook Gods kind zich nog weer dood zou zondigen als Gods genade niet te sterk was. En daarom, vanwege die overgebleven zonden, die niet onschuldig ergens in een hoekje zitten, maar die steeds weer naar voren willen dringen, vanwege die macht van het kwaad die altijd nog aanwezig is, vanwege die begeerlijkheden van het vlees, die boze werken die nog altijd aanwezig zijn, zegt de apostel hier en zegt de apostel op andere plaatsen en spreekt het woord van God in allerlei toonaarden, de waarschuwende woorden, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. En dat is het wat onze catechismus bedoelt. Als hier gezegd wordt en met name ook tot Gods kinderen gezegd wordt, dat ik al de dagen van mijn leven, van mijn boze werken zal rusten. Hoe? Nou, in de lijn van Galaten 6, van Galaten 5 vers 16, door te wandelen in de geest, door de Heere, door zijn geest in mij te laten werken. En daar alleen ligt de mogelijkheid. Als tegenover de begeerlijkheden van het vlees, als tegenover de zondige lusten, aangewakkerd en gestimuleerd door de boze geest, mag komen te staan de bewarende, de beschermende invloeden van de Heilige Geest. als door de genade Gods de Heilige Geest in mij gaat werken en blijft werken en me niet lust tot onheiligheid en tot oneerbaarheid en tot ongerechtigheid geeft. Nee, juist lust tot heiligheid en tot gerechtigheid en tot datgene wat eerlijk is en tot datgene wat lieflijk is en tot datgene wat weluit. Als de Geest Gods, de Heilige Geest, heiligend in mijn leven invloed uitoefent. En als de Heilige Geest vernieuwend en reinigend begint te werken. En de lust tot de zonde dood en wegneemt. En de begeerte van het vlees kruisigen gaat. Zodat inderdaad heiligheid het nieuwe levensbeginsel mag worden. Nou, en daar is nu de Sabbat een teken van. Gemeente, de Sabbat, de dag die geheiligd moet worden, is een teken van het geheiligde leven. Van het leven dat onder de invloeden van de Heilige Geest komt te staan. En zoals je op één dag in de week van al die dagelijkse arbeid rust, zo moet toch ook met name het kind des Heren leren rusten. Van alle zondige, boze, verkeerde werken des vleeses. Nee, niet in die zin dat we onszelf in bedwang houden. Niet dat in de zin dat we zelf besluiten om met de zonde te breken en dat dan ook in eigen kracht doen. Niet in die zin dat we onze eigen zogenaamde vrije wil inschakelen om met een besluit van onze wil nu voortaan de zonde in ons leven na te laten. Wat zijn er al velen gestruikeld op dat punt en wat zijn er al velen verstrikt door deze dwaling. Nee, zo verstaan we het niet. Dat is ook de bedoeling van de apostel niet om ze tot een zekere werkheiligheid aan te zetten als hij in Galaten 5 zegt, wandel door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. En dat is de bedoeling van onze catechismus ook niet als daar die woorden gesproken worden. Dat we de Heere door zijn geest in mij zullen laten werken. Dat is niet hetzelfde als de schakelaar omdraaien zodat het licht in de kamer schijnt. En daar hebben we macht genoeg over om dat knopje om te draaien. Maar zo kunnen wij het licht van de Heilige Geest niet aandraaien in ons leven. Onze boze werken, ons verdorven bestaan belemmeren er ons in. Maar wat dan? Wat dan? De andere kant is in een zekere lijdelijkheid neerzitten en zeggen, ja, de Heere moet dat doen en een mens kan zelf niks en mijn wil is verlamd en alle mogelijkheden zijn me ontnomen en dus maar niets doen. Als we toch, gemeente, iets verstaan van de begeerlijkheden des vleeses. Als we er last van hebben, als we er smart over hebben, als we de pijn erover gevoelen, als we het ontdekken in ons leven hoeveel er nog is wat niet naar de reinheid van Gods heiligdom is. Als we ontdekken dat er inderdaad zoveel is wat ons van de Heere vervreemd en verwijderd houdt en wat een kloof slaat tussen hem en ons en wat de gemeenschap met hem verbreekt. Als we ontdekken dat er zoveel in ons leven is waarmee hij onteerd wordt. Waarmee hij ontheiligd wordt. En als we daartegenover toch mogen weten en het door de genade van de Heilige Geest in ons leven gevoelen en ondervinden, dat de liefde Gods in onze harten is uitgestort, dan kunnen we toch niet zomaar met de situatie tevreden zijn en ons erbij neerleggen dat er nog zoveel kwaad overgebleven is. Dan kunnen we er toch geen verontschuldigingen voor zoeken. Dan zullen we toch tot de Heere vluchten met de beden. Dat gaat toch als het ware als vanzelf, vanuit dat werk, vanuit dat beginnende en begonnen werk van de Heilige Geest, dat we dan gaan smeken, Heere, wilt gij mij regeren? Wilt gij mijn gedachten en mijn hele leven regeren en onder de controle van uw geest houden? Wilt gij mij bewaren voor het kwaad, ook zelfs in mijn gedachtenleven, opdat ik mag denken en spreken en doen wat u de Heere wel behagelijk is. Omdat ik zo, ja, dat u mijn tong en mond en hart een diepste grond toch wel behagelijk mogen wezen. Kijk, dan gaat een mens vanuit de liefde tot God die de Heer in zijn hart heeft uitgestort. En vanuit de vrees voor de zonde en vanuit de afschuw die er in zijn ziel is tegen het kwaad. Omdat het hem van God vervreemdt, omdat het God onteert en ontheiligt. Omdat het zijn dood straks nog bewerken zou. Vanuit die overtuiging en vanuit die instelling gaat de mens dan toch als vanzelf smeken. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest? Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken. Dan wordt dat vers dat we zo menigmaal zingen, als het gaat over de leiding van de Heere in ons leven, toch een psalmvers dat gaat, waarin we de bede vertolkt vinden om de heiliging van ons leven. De bede, Heere, leer mij door uw geest uw wet te houden, u te eren en van al mijn boze werken te rusten. Kijk, en dan wordt zo'n leven ook een leven waarin inderdaad Gods eer bevorderd wordt. Dan wordt zo'n leven een leven van gehoorzaamheid, een leven van toewijding. Ik denk aan Jozef, een jonge man. En dat is tegelijkertijd een illustratie dat je er dan ook niet oud voor hoeft te wezen. En dat dat niet pas op je 70ste jaar kan, maar dat dat ook op je 20ste jaar kan, jonge mensen. En zelfs onder je 20ste. Dat er van je gezegd kan worden, dat er van je beschreven kan worden. En de Heere was met hem. En dat er van je beschreven kan worden, dat je in de uren der verzoeking, als de Satan het erop toelegt om je onder de zonde te bedelven en in het kwaad te verstrikken, je toch zeggen kunt, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God. Waarom zei Jozef dat? Waarom zei Jozef dat? Had Jozef geen vleeselijke begeerte? Had Jozef niet de begeerlijkheden van het vlees? Was hij er helemaal aan gekruisigd? Helemaal aangestorven? Was het geen normaal jong mens met allerlei begeerlijkheden? Had de zonde geen vat op hem? Natuurlijk had de zonde ook vat op hem. Natuurlijk lokte de zonde hem ook aan. Natuurlijk was er in zijn leven ook een verdorven bestaan. Natuurlijk had Jozef naar Egypte ook meegenomen zijn oude mens met al de boze begeerlijkheden die daarin huizen. Maar één ding was sterker. De Heere werkte door zijn geest in hem. De Heere was met hem, staat er een paar keer. En dat wijst erop dat de Heere hem voorspoedig maakte. Maar mag ik het vanmorgen zo lezen? De Heere was met hem. De woorden van onze catechismus. Jozef mocht door genade de Heere door zijn geest in zich laten werken. En toen stond tegenover de onheiligheid die hem ook aankleeft. En toen stond tegenover de boze lusten die ook hem in zijn hart, bij hem in zijn hart aanwezig waren. En toen stond tegenover alles wat de boze geest en de onheilige geest uit de afgrond hem voorstelde en aanlokkelijk maakte. De invloed van de Heilige Geest en in de kracht van die geest mocht Jozef zeggen, zou ik zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Jozef vervulde het vierde gebod. Door deze geestelijke, door de Heilige Geest beïnvloede houding in zijn leven. Jozef mocht verstaan, het geheim wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet. Maar gemeente, er was nog een tweede element. Sabbat is niet alleen een teken van het leven der heiliging, zoals dat behoort te zijn, maar de Sabbat is ook een teken van de rust die er overblijft voor het volk van God. Die uitdrukking, zoals ik die zo pas gebruikte, is uit Hebreeën 4, het 9e vers. Het zou te ver voeren om dat allemaal uitvoerig te bespreken. Maar in Hebreeën 4 vers 9 lezen wij die woorden, zo blijft er dan een rust over voor het volk van God. En dan moeten we de twee laatste zinnetjes van antwoord 103 maar aan elkaar verbinden. Ik lees het nog een keer ten andere, dat ik al de dagen van mijn leven, van mijn boze werken ruste, de Heere door zijn geest in mij laten werken. En alzo, alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Hoe vangt de eeuwige Sabbat aan? Hoe krijgen we nu al het beginsel van die rust die er overblijft? Hoe krijgen we nu de voorsmaken van die zaligheid en van dat volkomen verlost zijn? We krijgen dat in de weg van de vernieuwing van ons leven. We krijgen dat in de weg van de strijd tegen de zonde. We krijgen dat in de weg van de waarachtige bekering. We krijgen dat in de weg waarin de Heilige Geest in ons werkt. Zo mag nu al de eeuwige Sabbat beginnen. De eeuwige rustdag. De eeuwigheid der rust beginnen. Is dat begeerlijk voor u, die eeuwige Sabbat? Verlangt u er wel eens naar? Een hoop mensen doen dat niet, een hoop mensen zien daar niets in. Maar weet u wie daar wel wat in zien en wie dat leren waarderen en wie daar wel eens heimwee naar krijgen? Mensen die, ik zeg het met de woorden van de profeet Micha, mensen die verstaan hebben dat de Heere voortdurend tot hen zegt, maakt u dan op en gaat heen, want dit land zal de rust niet zijn, omdat het verontreinigd is. Maakt u op, gaat heen, want dit zal de rust niet zijn. Met andere woorden, hier op aarde vind je het niet. Hier op aarde moet je het ook niet zoeken. Want dit land is de rust niet. En daarom roept de Heere via Micha zijn volk op om te vluchten. Dat is zonder beeldspraak om ernst te maken met hun zaligheid. Met het welzijn van hun onsterfelijke ziel. En is dat in uw leven al gebeurd? Dat u ernst leerde maken met uw onsterfelijke ziel. Nou, daar kan de wereld u niet bij helpen. En dit land, het verblijf op aarde ook niet. Dat kan u er wel van aftrekken in vele opzichten. Door allerlei beslommeringen, ook nog wel bezigheden met geoorloofde dingen. Maar de wereld helpt u niet om uw ziel geborgen te krijgen. En daarom zegt de Heere, maakt u op verder. Vluchten. Blijf hier niet hangen. En waarom is dat zo, gemeente? Waarom is de rust hier niet? Omdat het leven, en natuurlijk dan denk ik alleen aan het leven van Gods kinderen, het leven hier op aarde is een strijd. Het leven hier op aarde is een loopbaan. Het leven hier op aarde is een pelgrimstocht. En welke beelden gebruikt de Bijbel er allemaal niet voor? Maar iedere keer worden we er weer op gewezen dat we verder moeten. Met de worsteling, met het lopen in de loopbaan, met het reizen, met het onderweg zijn. En dan is het heus inderdaad waar, dit land is de rust niet. Dat leert u verstaan als u pelgrim geworden bent. Als de Heere uw voeten in de loopbaan gezet heeft. Als de Heere u geleerd heeft om te strijden, om in te gaan. Dan zult u het ontdekken dat dit leven, dat hier de rust niet is. Want voor die pelgrims op weg naar het nieuwe Jeruzalem en voor die lopers in de loopbaan en voor die strijders in de geestelijke strijd, is het steeds weer de werkelijkheid dat ze hier vermoeid raken. Ach, welke paden moeten de pelgrims bewandelen? Vermoeiende wegen, steile paden. En als ze al eens een ogenblik langs de kant van de weg zouden willen uitrusten en de strijd is een ogenblik zouden willen vergeten en de moeite is een ogenblik zouden willen ontvluchten, dan is dat toch weer dat woord van de Heere, maakt u op. Hier is de rust niet. En zo is het leven hier op aarde in geestelijke zin altijd weer onrust en onvrede. Oh ja, het is waar, de Bijbel maakt dat ook duidelijk. Af en toe geeft de Heere zijn pelgrims een ogenblik van rust. Af en toe. En dan komt het beginsel van de eeuwige Sabbat. Dit leven binnenvallen. Af en toe, de Heere Jezus gaf zijn discipelen na al de werkzaamheden die hij verricht had en die hij hen te verrichten gegeven had, ook een ogenblik gelegenheid om uit te rusten. Zegt hij het niet in Markus 6 vers 31? Rust een weinig en ze trekken zich terug ergens in een onbewoonde, onherbergzame streek waar de mensen niet komen en waar geen mensen wonen en waar Jezus met zijn discipelen een ogenblik in afzondering wil zijn om uit te rusten. Een mooi tekent Bunyan dat ook, niet waar, in de christenreis. Als christen bij het paleis Lieflijkheid komt, dan wordt hij toegelaten en dan heeft hij een ontmoeting met voorzichtigheid en een paar andere zusters daar in dat paleis Lieflijkheid. En dan wordt er een heel gesprek gehouden tussen die twee, waarbij onderzoek wordt ingesteld of waarom die alleen op reis gegaan is. Waarom zijn vrouw en kinderen er niet bij waren. Heeft hij ze wel gewaarschuwd? Ja, zegt christen, ik heb ze gewaarschuwd. Maar heeft uw leven misschien weersproken wat uw mond beleed? Heb u misschien met je levenshouding, met je daden, je woorden krachteloos gemaakt? Zo wordt hem eerlijk gevraagd in dat moment van zelfonderzoek. Maar waar het me nu even om gaat, is dat als die gesprekken achter de rug zijn, dan wordt christen een kamer aangewezen waar die je nacht rusten mag. Die kamer heet Vrede. En de vensters van die kamer zien uit op de zonsopgang. Prachtige illustraties. Nou, daar mag hij een nacht rusten. In de kamer Vrede, in het paleis Sierlijkheid. Met ramen, met vensters die uitzien op de zonsopgang. Dat geeft God zo af en toe aan zijn pelgrims. Want u weet dat de weg die ze gaan moeten geen gemakkelijke weg is. En hij geeft ze die verkwikking aan zijn tafel. Of als ze in stille ogenblikken van meditatie en gebed de gemeenschap met de Heere mogen genieten. Of als de Heer is kennelijk tot hen spreekt. Of hoe dan ook, hij weet waar de kamer Vrede gevonden wordt. En hij weet hoe ze soms uit mogen zien op de zonsopgang. En hij geeft hen dat omdat de weg anders voor hen te zwaar zou zijn. Want ze moeten dan weer de heuvel moeilijkheid beklimmen. Of ze moeten door de vallei der verootmoediging. En hij weet dat de twijfels zijn overvallen en dat er angsten zijn en dat er conflicten stormen in hun binnenste. Nu, vanwege die problemen, vanwege die moeite, vanwege die strijd die er is, geeft de Heere soms zo'n pauze, zo'n ogenblik van rust. En dan is er vrede in de ziel. Dan zwijgt de bestrijder. Dan is er vertrouwen in het hart. Dan hebben we aan de Heere en aan zijn belofte woord genoeg. Dan is het stil van binnen. Dan is er iets van de hemel in het hart. Dan is het Sabbat van binnen. Het begin van de eeuwige Sabbat. Als we zo aan Jezus' voeten mogen zitten en alles om ons heen vergeten, naar de woorden van de grote profeet mogen luisteren. Als we zo rust mogen vinden in het volbrachte werk van de borg die de schuld van zijn volk betaald heeft. Wat een zegen om zo een nacht te mogen slapen in de kamer Vrede. Maar het is maar het begin. Het is ook zo weer voorbij. En christen moet straks weer verder. En dan komen de problemen pas goed. En het is in het leven van Gods kinderen steeds maar weer. Hier is de rust niet. De blijvende rust niet. Laat ons dan met leidzaamheid lopen. De loopbaan die ons voorgesteld is. En het blijft strijd om in te gaan. En komt er dan nooit een eind aan? En zo is er dan en zo groeit dat, zo werkt de Heere dat. Verlangen naar de blijvende rust, naar de permanente vrede, die nooit meer onderbroken zal worden. Is die rust er dan? Jawel, de eeuwige Sabbat, de rust die overblijft voor het volk van God. En dat is maar niet voor een nacht. Dat is maar niet voor een ogenblik. Dat is maar niet voor een avondmaal zondag. Dat is maar niet voor een uur of meer in de binnenkamer. Dat is maar niet voor zo'n pauze. Nee, dit is de rust waar geen einde meer aan komt. En wat is dat dan voor een rust? Dat is de rust van alle moeite en strijd. Daar geen heuvel moeilijkheid meer. Daar geen vallei van verootmoediging meer. Daar geen smart meer. Alle tranen worden daar van de ogen afgewist. En er zal niemand meer een conflict hebben. Er zal niemand meer een probleem hebben. Er zal niemand meer een innerlijke strijd hebben. Er zal niemand meer angst hebben. Er zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. Er zal niemand meer een traan laten. Waarom dan ook? Daar is elk gevolg van de zonde weggenomen. En niet alleen is daar elk gevolg van de zonde weggenomen, maar daar rusten ze dan ook volmaakt van alle boze werken. Daar in de eeuwige Sabbat, daar is niets meer wat hen van de Heere vervreemdt en wat hen van de gemeenschap met de Heere afhoudt. Daar is niet alleen de moeite en de zorg weg, maar er is ook de zonde weg. Daar is niet meer die zware strijd om een bepaald kwaad in ons leven onder controle te houden en te overwinnen. Daar is nog niet dat angstige roepen tot God, Heere, bedwing het kwaad in mijn leven toch. Daar is niet meer de lust, de zondige lust, de vleeselijke begeerte om dit of dat gebod te overtreden. Daar is geen begeerte meer om God te haten en onze naasten niet lief te hebben. Daar is het werk des Heren tot zijn volkomen voltooiing gekomen. En daar zal alle boze werk ten einde zijn. Rust. Geen strijd meer tegen de zonde. Geen enkele moeite en geen enkele zorg meer. Maar niet alleen dat. Als we het woord lezen zoals Hebreeën 4 dat zegt, zo blijft er dan een rust over. Dan is dat maar niet een woord dat alleen maar aanduidt dat er bepaalde dingen niet meer zijn. We kunnen spreken over rust in de zin van, nou, dan hebben we geen vermoeidheid meer, dan kom je weer op adem, dan kom je weer op krachten enzovoort. Je kunt ook over rust spreken in een andere zin. En zo doet de schrijver van de Hebreeënbrief dat. Zo blijft er dan een sabbatsrust over, zegt hij. Een sabbatsrust. En u herinnert zich toch nog wel uit vorige preken over het vierde gebod. Als de Heere zegt dat wij op de sabbat moeten rusten, bedoelt hij dan dat we niks doen? Is dan alles gezegd als we gezegd hebben dat we van onze dagelijkse arbeid moeten rusten? Is dit de betekenis van het vierde gebod? Luidt het zo dat de Heere zegt dat wij op de zevende dag geen werk zullen doen? Staat het er zo? Ja, dat staat er wel. Maar dat staat er niet alleen en dat staat er niet in de eerste plaats. Wat staat er? Gedenkt de Sabbatdag dat ge die heiligt. De Sabbatsrust, als het goed en recht beleefd wordt, dat is niet alleen maar dat we bepaalde dingen nalaten. Maar de Sabbatsrust is ook dat we bepaalde andere dingen doen. En dat we in het doen van die andere dingen actief zijn. Als de apostel zegt, zo blijft er dan een sabbatsrust over voor het volk van God. Dan bedoelt hij niet alleen te zeggen dat ze daar van al de moeite mogen rusten. En dat ze daar ook van de zonde, van de boze werken mogen rusten. Maar dan zegt hij daarmee tegelijkertijd dat zij in andere werkzaamheden bezig zullen zijn. De rust die er overblijft, dat zal een heilig werken zijn. Wat dan? God volmaakt liefhebben. God volmaakt dienen. God in volmaaktheid verheerlijken. Eeuwig onafgebroken bezig zijn in de dingen des Heren. Ze worden toch allemaal priesters? Ze worden toch allemaal dienaars van onze God, naar het woord van Jesaja 61. Ze worden toch ook allemaal onderzoekers van de diepten Gods. Ze zullen toch allemaal met een verlicht verstand werkelijk bezig kunnen zijn in het onderzoek van al de rijkdommen van Gods genade. En zo zullen zij de eeuwige rust beleven als een steeds maar weer zalig werkzaam zijn naar de lust van hun herboren leven en van hun vernieuwd gemoed om daar God te dienen nacht en dag in zijn heilige tempel. Nou gemeente, dat is het waar Gods volk toch bij tijden naar verlangt, of niet? Toets u zelf eens hieraan. Kent u er wat van? Het uitzien naar die eeuwige rust. En dat wordt toch gestimuleerd, zou ik zeggen, als God het ons weer is vergund om een nacht in de kamer vrede te slapen. Dan lokt hij dat toch uit. Dan geeft hij niet alleen nieuwe krachten om de weg in het strijdperk weer verder te gaan. Maar dan geeft hij toch ook voorsmaken opdat de ziel meer en meer hemelsgezind zal gaan worden. Wat doet u er nou voor om dit te mogen bezitten? Wat is het u waard om dit te mogen kennen? Wat is het u waard om dit uitzicht te mogen hebben in uw leven? Na de dood is het leven mij bereid. God neemt me op in zijn heerlijkheid. Je kunt niet zo uit de schoot van Delila in de schoot van Abraham terechtkomen, vrienden. Je kunt niet zo uit de dienst van de zonde en uit de ongerechtigheid van dit leven terechtkomen in de zalige gemeenschap met Gods verloste kerk in de hemel en met de Heere zelf. Er zal veel strijd gestreden moeten zijn. Strijd om in te gaan door de enge poort. En zorg er toch voor dat de olie niet ontbreekt, zoals dat het geval was bij de dwaze maagden. Zorg er toch voor, werk er toch aan, bid er toch om, benaarstigt u toch, om als die dag der rust aanbreekt, niet achter te moeten blijven, buiten te moeten staan. Eens komt de scheiding, en dan hebben we niet genoeg als we een vage hoop gehad hebben. Dan hebben we niet genoeg als we eens een indruk gehad hebben. Als ons geweten is aangeraakt geweest is. Als we eens een keer werkzaamheden gehad hebben. Als we eens een keer een tekst gehad hebben. Als het dat alles is, zouden we ons dan ook nog niet kunnen vergissen en bedriegen? Sta toch naar klaarheid. In welke weg? In de weg der bekering. In de weg van de Heere door zijn geest in ons laten werken. Vervult de begeerlijkheden des vleeses niet. O, bid God toch om schoonheid in de dienst des Heren te mogen zien. Om lieflijkheid, om heerlijkheid te mogen aanschouwen in een leven met de Heren, in een omgaan met God en met zijn heilig woord. Sta naar vastheid, sta naar zekerheid. Hoe? Door die geest die het uit Christus neemt en die dat woord van Gods genade vastmaakt in ons leven. En u die de Heere kennen mag, zoek naar dat beleven hier op aarde van het beginsel. Maar zoek hier tegelijkertijd naar het heimwee. O, laat dat toch in uw leven meer en meer zichtbaar mogen worden. Zoekt de dingen, zegt de apostel, die boven zijn. En dan weten we het. 6 dagen zult ge arbeiden. Dat geldt ook van het heilswerk van de Heer. Dat geldt ook van het strijdperk hier op aarde. 6 dagen zult gij arbeiden. Niet alleen in die zin dat we elke week 6 dagen voor ons aardse leven mogen en moeten werkzaam zijn. Maar ook in die zin dat we 6 dagen de ganse bedeling van ons leven op aarde te strijden hebben, te worstelen hebben, te zoeken hebben. Maar eens komt de 7e dag. Dat is waar, volk des Heren. Eens komt de 7e dag. Eens komt de dag van de volkomen verlossing. En dan is het maar niet een nachtje slapen in de kamer in paleis sierlijkheid. Met uitzicht op de zonsopgang. Maar dan is het voor altijd eeuwig bij de Heere zijn. Dan is dat voor altijd. Ze zullen het lam volgen waar hij ook heen gaat. Dan is dat voor altijd. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. Dan is dat voor altijd. Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Dan is dat voor altijd. Eeuwig rusten van al mijn boze werken. Eeuwig me met Gods beeld mogen verzadigen. Eeuwig aan God genoeg hebben. Amen. Psalm 16, het zesde vers. Heren, we mogen ook aan het einde van ons samen zijn uw naam wel dankend erkennen dat u het wel gemaakt hebt. En dat uw woord ons vanmorgen mocht spreken van zulke rijke zaken. Als gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Heren, zo'n nacht in de kamer vrede kan al zo groot zijn. Maar wat zal het dan zijn als gij uw volk verzadiging van vreugde gaat geven? Lieflijkheden die bij uw rechterhand zijn, eeuwiglijk. Wat zal het dan zijn, heren, als de rust die overblijft voor het volk van God genoten mag gaan worden, ongestoord en ongehinderd. We bidden u dat uw volk en kinderen daar maar meer naar uit mogen zien. En dat ze het hier op aarde mogen leren, meer en meer, om naar uw heilig recht, de begeerlijkheden van het vlees niet meer te volbrengen, maar te wandelen door de geest. Heren, we bidden het u dat gij uw woord zegenen wilt, dat u het zegenen wilt tot bekering van onbekeerden. Ach, wat is het als wij in de zonde leven, als we de werkingen des vleeses doen. Dat is de dood. Dat is straks de eeuwige dood. Heren, bekeer ons van zo'n leven. En geef dat we het mogen gaan zien dat gij wat beters te geven hebt dan de wereld en de zonde belooft. Dat gij zaligheid te schenken hebt. En dat ge het geven wilt aan een ieder die u erom bidt. O Heren, we smeken u, heilig uw woord aan onze harten. En maak het waar, maak het vast in ons leven. En wilt gij ons verder ook voor uw rekening nemen, Heren, op deze zondag. Breng ons ook in de middag in een ander kerkgebouw nog weer samen. Rondom uw woord. En dan noemen we dat wel een afscheidsdienst, Heren. En dat zal het ook zijn. Maar we bidden u dat dat toch niet het hoofdaccent zal hebben. Maar dat het accent zal blijven liggen. Waar het door uw genade toch vaker heeft mogen liggen. Op uw goddelijk getuigenis. Dat eeuwig zeker is. En dat nooit afscheid neemt. Omdat het bestaat tot in eeuwigheid. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit de 73ste psalm, het 12e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.